In 1 Samuel 25 waren wij bij een dwaas op bezoek. Althans, dat stond er op het naamplaatje bij de deurbel. Want hij heette Nabal. De dwaas, gelijk zijn naam is, alzo is hij. Staat in vers 25. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Ik kan het ook niet helpen. Je vraagt je af wie hem zo genoemd heeft ooit, maar doe maar. Of dat het zijn personeel was die hem zo noemde, of zijn moeder, dat weten wij dan niet. Maar doe maar. De man was hard en boos van daden. En een kale biet, wat er in het Nederlands beroerd uitziet natuurlijk. Een kale biet, maar in de praktijk was hij dus toch van goede kom af. Want Caleb was een Jood en de vertegenwoordiger zelfs van de stam van Juda in de dagen van de 12 gespieders enzovoorts. En ik kan het ook niet helpen, er staan nogal wat lelijke dingen van de man vermeld. Maar hij is nou eenmaal een beeld van het Joods volk. Nou moet ik misschien na Wilders misschien ook meteen voor de rechtbank verschijnen voor dat soort uitspraken, want dat is natuurlijk meteen antisemitisch. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. Zo staat het in ieder geval in de Bijbel vermeld. En u weet hoe de geschiedenis was, want het eerste gedeelte daarvan hebben wij besproken. Namelijk, de man en zijn personeel stonden onder de bescherming van David. En zijn personeel, als dat niet al te oneerbiedig klinkt, de 600 man van David, die in de praktijk optraden als een beschermend leger voor Nabal en zijn hele bedrijf, zijn hele huishouding. En we zouden bedenken dat de man Nabal dan toch, weliswaar, hij woont daar in de woestijn, heet dat. Maar het is een belangrijk gebied, is langs de doorgaande route van, de Via Maris, heet het. Dat wil zeggen de weg langs de zee. De doorgaande route vanaf Mesopotamië, die weg loopt dan langs de kust van wat wij tegenwoordig Palestina noemen, omdat het moest van de Romeinen. Maar zo'n beetje langs de kust naar het zuiden en dan via de Gaza-strook. Dat wil zeggen via het land der Filistijnen, dan wel Palestijnen, richting Egypte. Het is dat gebied. En ik kan het rustig zeggen, want bij gelegenheid, als niemand oplet, wordt ditzelfde verteld over het hele land daar. Nou ja, minstens het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Ze komen of van het noorden en trekken naar het zuiden, of ze komen van het zuiden en trekken op naar het noorden. Maar het is nou eenmaal een belangrijk strategisch punt. Het knooppunt tussen Azië en Afrika, zegt men. En als men een beetje enthousiast is en het weer mee zit, dan is het ook nog Europa, weet u wel. Het is het kruispunt van het contact van drie continenten. En als ik het zo zeg, dan wordt het helemaal moeilijk. Maar bekijk het maar eens op de kaart. Het is waar dat dan ongeveer was, in het zuiden van het land. Gevaarlijk gebied in elk geval. En tegen de grens aan met de Filistijnen. Hetgeen in de dagen van David dus een belangrijke aangelegenheid was. En hier wordt vastgesteld dat Nabal en de zijnen geen aangekrenkt is geworden, dat ze niks zijn kwijtgeraakt, dat ze al die tijd veilig geweest zijn. We lezen trouwens ook niet over dat zich schermutselingen hebben afgespeeld daar, maar ik denk dat dat wel het geval is. En misschien ook niet, maar dan is het omdat inderdaad David en zijn menigte daar een verantwoordelijkheid voornamen, want dat is dan toch wat hier beschreven wordt. Alleen toen het een keer zover was en de tijd van de oogst daar was, dat wil zeggen van, nou ja, de, het resultaat van een jaar agrarisch bedrijf. Want dat is dan, dat wil zeggen in de oost dan wel bij in dit geval schapen scheren. Omdat het eenmaal woestijn is, is het dus geen landbouw, maar het is wel klein vee. Maar in die tijd daarvan, terwijl het dus de opbrengst van de jaarlijkse productie ingezameld wordt, daar stuurt David 10 man om zijn, om zijn deel op te eisen, op te vragen, in ontvangst te nemen of hoe je dat maar zeggen moet. Ik ben mij bewust dat als je het een beetje leuk wil vertellen ten gunste van David, dan kan dat. En als je kwaad wil, dan vertel je het in nadelen van David. Zo van, die heeft er niks aan bijgedragen. Die was dan, die is net de maffia die het, op het juiste moment komt zeggen, zijn beschermingsgeld komt ophalen. Zal ik maar zo, kan je het ook vertellen. Maar ja, dat heb je ook met biografieën over koningin Juliana. Om van die van prins Bernhard maar te zwijgen. Het is maar hoe je die lui voor wil stellen. En daar is het laatste woord ook toch niet over gezegd. Denk ik maar zo. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken. Of misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. In elk geval, wij zouden de typologische strekking van de geschiedenis begrijpen. U weet, ik heb wat tegen de bedrijven van ethiek. Niet dat ethiek niet nodig zou zijn, maar om de doodeenvoudige reden dat elke Nederlander zich daarmee bezighoudt. En zo, iedereen die theologie gestudeerd heeft, noemt zich vervolgens ethicus. Nou ja, bijna iedereen. Dus dat is mijn afdeling niet, denk ik dan maar. Laten wij het dan maar houden op de profetische en typologische betekenis van het verhaal, van de geschiedenis. En die is niet al te moeilijk. Die houdt in dat Nabal een beeld is van het Joodse volk en dat het Joodse volk als zodanig, als ik zeg met opzet steeds volk erbij, hè. Ik zei niet de Joden, ik kies mijn woorden zorgvuldig, het Joodse volk als volk. Er hoeft geen Jood zich mee aangevallen te voelen. Ik bedoel, als men het heeft over de Nederlanders of het Nederlandse volk dit, het Nederlandse volk dat, dan denk ik ook altijd, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik heb wel een zware Nederlands paspoort, maar je kan mij niet aansprakelijk vertellen voor wat het Nederlandse volk als Nederlandse volk allemaal uitgevreten heeft. Dan wel uitvreten, dan wel nog uit zal vreten. En ook niet wat ze ooit goed gedaan hebben en misschien goed doen en nog goed zullen doen. Daar sta ik allemaal buiten. Ben ik erin betrokken? Ja, we moeten onze belasting betalen, maar daar ben je niet vrij in. Dat is ook verplicht, dus dat kun je ook niet helpen. Hè? Of je dat nou graag doet of niet, broeder, dat maakt niks uit. Dus ik voel me helemaal niet aangesproken. En bovendien, Petrus predikte aan de Joden in Jeruzalem en zei, word behouden van dit verkeerd geslacht. Breek daar dan Jezus maar eens over. Zij waren toch dat verkeerde geslacht? Of? Ja, ze konden er ook afstand van nemen. Maar ze, kwestie van mentaliteit. En daar gaat het maar om. Hè. Men hoeft zich niet aangesproken te voelen. Maar de natie als zodanig wordt uitgebeeld in deze man. Nabal. Geassocieerd met de stam van Juda. In ieder geval Juda. En bovendien met Caleb, die ooit het hoofd was van de stam van Juda. Al droeg hij dan ook een lelijke naam. Ja, want Caleb is nou eenmaal een hond. Dat betekent de naam nou één keer. Dus het is allemaal zo bij elkaar gezet, weinig verheffend. En het punt is dat de Joodse natie zijn bestaan in der tijd, we hebben het over het aanbreken van het Nieuwe Testament, de dood en opstanding van Christus, in die tijd bedoel ik, dat de Joodse natie in die tijd zijn bestaan te danken had aan de beloften die God gedaan had, logischerwijze. Maar in het bijzonder de beloften met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Dat steekt achter die 10 dienstknechten. Meestal kregen ze een pond mee, maar hoe was het hier ook alweer? Ze worden gestuurd, hè? Hallo, bent u daar nog? Oh. In Lucas 19 krijgen ze elk een pond, die 10 dienstknechten. Maar hier worden ze naar, door David naar Nabal gestuurd. Want die 10 zijn de uitbeelding van... Ik ben kijken waar het nou staat, die 10 minuten. Oh ja, natuurlijk, in vers 5. Oh. Ja. Ze zijn een uitbeelding feitelijk van de 10 stammen van Israël, van het andere huis van Israël. Want de beloften die God gedaan heeft, mind you, de beloften die God gedaan heeft, zijn op een bepaald tijdstip vanaf een bepaalde tijd beloften aan Israël. Nee, ik bedoel, God heeft beloften gedaan vanaf Adam. En het woord beloften dekt het misschien niet altijd, maar dan toch. God heeft zo zijn plannen gemaakt en geopenbaard, heeft zich verbonden met, heeft verbonden gesloten met mensen het algemeen. En sinds dat er een volk Israël bestaat, berusten die beloften allemaal bij Israël als volk. Dat is de functie van Israël als eerstgeborene onder de volken der aarde. Dat wil zeggen, aan het hoofd van de natieën heet dat, aan het hoofd der heidenen. Kortom, aan het hoofd van de hiërarchie. Dus al wat God bepaald heeft in zijn relatie tot de mens in het algemeen, loopt nou eenmaal via Israël. Dat is de uitverkiezing van Israël, dat is de aard, de essentie, het wezen van de uitverkiezing van Israël. Een volk voor zijn naam. Een volk hem ten eigendom. Een koninklijk volk, een priesterlijk volk of hoe het heten mag. En als je later vraagt, maar wat is dan, hoe zit het daar dan mee? Wat betekent dat? Wat hebben ze dan? En dan zegt Paulus, nou ja, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Ik moet alleen zeggen dat dan staat in Romeinen 3. En dat het daar wellicht... Want ik hoop niet dat we daar nou een discussie over krijgen, maar dat wellicht slechts slaat op de Joden daar. Maar het neemt niet weg dat het ontleend is aan Israël van oorsprong. Aan hen zijn de woorden Gods toebedrood, zoals wij allen weten. Een van de fouten die wij maken is dat we dat Israël altijd maar de Joden noemen, of het Joodse volk. Dat is wel erg dom, misverstand. En in bijzonder ook in stand gehouden door de Joden zelf vandaag. Overigens. Die zelf hebben het erover dat Mozes het Joodse volk heeft uitgeleid uit Egypte enzovoort. Maar dat is onzin. Er bestond geen Joods volk. Het bestond hooguit de stam van Juda. En de stam van Rubi en van Simeon en van wie, maar we hebben niet een Joods volk. Dat is pas sinds... officieel, als volk, als natie bedoel ik, als rijk... Officieel pas sinds de zogeheten scheuring van het Rijk, dat is na de dood van Salomo pas daar. Maar goed, maar de beloften die God gedaan heeft, berusten bij Israël. En Israël wordt niet vertegenwoordigd van oorsprong en van huis uit en volgens de beloften door Juda, maar door Efraïm. Want die... krijgt het eerst geboorterecht. Wordt de begoer in Israël. Dat wil zeggen, als er iemand Israël is, en als er iemand recht heeft op de naam Israël, als er iemand verantwoordelijk is bovendien voor het functioneren van Israël, is het Efraïm. En Efraïm stond aan het hoofd van de 10 stammen van Israël, vervolgens, na de splitsing, na de scheuring van het Rijk. En Efraïm was dus de erfgenaam van de beloften met betrekking tot Israël. Het 10-stammenrijk dus en niet het 2-stammenrijk. En als u vraagt, maar hoe zit het dan met het 2-stammenrijk? Dan moet ik u zeggen, nou ja, ze worden geacht bij Israël te behoren, maar dan ondergeschikt aan Efraïm met deze bijzondere uitzondering dat het koningshuis, de vervulling dus van beloften met betrekking tot koningschap. Het koningshuis zou zijn uit de stam van Juda. En die koning is weer nodig om de beloften aan Efraïm, moet je luisteren, de koning uit Juda is nodig om de beloften aan Efraïm te kunnen vervullen. Hè? Ja. En dat Juda, de stam van Juda, dat het Joodse volk bestond in dagen van nieuwtestamentische tijd, dat is omdat zij de Messias moesten voortbrengen. En voor dat doel, ik doe net of het algemeen bekend is en dat ik het alleen maar in herinnering roep. En voor dat doel keerde dus een deel van slechts het Joodse volk, niet van de andere stammen, terug uit de Babylonische ballingschap, om daar een min of meer zelfstandig, dat was het natuurlijk helemaal, je was ondergeschikt aan het wereldrijk van welke dag dan maar, van die dagen, maar min of meer een soort Joodse natie te vormen rondom Jeruzalem, onderworpen aan de Mede en Perzen, eerst nog, later aan de Grieken en nog later aan de Romeinen. Dus zoveel stelde dat niet voor. Het merendeel van de Joden, van de afstammelingen van de, laten we zeggen, de twee stammenrijk, want die heette Joden, merendeel bevond zich niet in Judea en Galilea, maar bevond zich in de rest van de wereld. Dat is nog steeds zo trouwens met de Joden van vandaag. Het grootste deel bevindt zich niet in de Joodse staat. Ik bedoel, in Israël. Echt niet. En piek het er ook niet over om zich daar te vestigen. Nou ja. Dat is zo, ja. Maar toen maar. Maar zo was het in die dagen ook. Maar waarom was men daar? Ja, uit dat volk en uit die natie en in Bethlehem moest de Messias geboren worden. Uit Juda. Uit het huis en geslacht van David. En dat was nog moeilijk genoeg. Omdat de lui die er waren uit het huis en geslacht van David, die er voor een aanmerking kwamen, die woonden niet eens in Judea, maar in Galilea. Die moesten voor de gelegenheid nog eerst naar Bethlehem reizen om daar het kind geboren te laten worden. Enzovoorts. Dit is ook symboliek hoor, wat ik nu vertel. Nee, dit is wel geschiedenis, maar dit is ook symboliek. Zij woonden in Galië, in Galilea. Wat denkt u waarom dat was? Ook en dan wordt het veel begrijpelijker allemaal, als je de symboliek ervan begrijpt. Voor de gelegenheid naar Bethlehem in Judea. Zo staat het er ook in Lucas 2. Dat weet, over een paar weken weet iedereen het weer uit zijn hoofd. Hè? Jozef trok ook op uit Bethlehem, naar Bethlehem in Judea. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En wat het maar was allemaal. Jazeker. Maar dat gold eigenlijk voor het hele Joodse volk. Dat voor dat doel uit de Babylonische ballingschap dan toch was teruggekeerd. Men lezen, men bestuderen de Oud-Testamentische profetieën. Waar uitdrukkelijk staat dat de tweestammenrijk het nog meer verdorven had, verprutst had, weet je zoiets, dan de tienstammen. En de tienstammen waren door de Heer het land uitgezet. Vervolgens de twee die het nog erger gemaakt hadden ook. Maar die kregen na 70 jaar, ik help maar eenvoudig nu, want het is iets gecompliceerder, maar die mochten dan na 70 jaar mochten ze terugkeren. Waarom? Omdat de Heer een plan zou uitwerken. Was beloofd, veel eerder al. Dus het moest ook wel zo gaan. Maar te zeggen dat ze zijn teruggekeerd als tweestammenrijk, als Juda, dat is ook weer zwaar overdreven. Het is een minderheid die terugkeerde. En het was een minderheid bovendien heel uitdrukkelijk, omdat het historisch ook vastgelegd is in de Bijbel en door Flavius Josephus alleen uit Juda, Benjamin en Levieten. En Flavius Josephus maakte zelfs melding van dat bij die gelegenheid, bij die terugkeer, ook de tinstammen, of wie er nog van waren, daar in Assyrische gebieden, in de steden der Meden enzovoort, dat die ervan op de hoogte gebracht zijn en dat ze vriendelijk werden uitgenodigd om ook mee terug te keren, om die gelegenheid aan te grijpen. Die hebben vriendelijk bedankt. Die hebben geweigerd, schrijft de Flavius Josephus. En hij voegt eraan toe dat als gevolg daarvan de tienstammen nog steeds in ontelbare menigte leefden aan de andere zijde van de Eufraat. Een ontelbare menigte. Dat is heel wat anders dan dat ze je vandaag proberen wijs te maken dat toen de Joden terugkeerden. Dat is al overdreven, want er waren Joden die terugkeerden, maar niet de Joden collectief. En dat de Joden die terugkeren de vertegenwoordigers waren, of het compleet waren van alle stammen van Israël. En dat daar de 10 stammen in vertegenwoordigd zijn enzovoorts. En dat die 10 stammen dus helemaal niet zoek zijn omdat ze deel uitmaken van de Joden. Dat is echt volslagen onnozelheid. Zo onnozel dat het eigenlijk zonde is dat ik er nu wat van zeg. Want daar kan je eigenlijk helemaal niet serieus op ingaan. Kijk dan je geschiedenisboeken na. En ja, zo moeilijk mag dat allemaal niet wezen. En wat Flavius Josephus niet meldt, is dat er dan ook nog een ontelbare hoeveelheid Israëlieten van de 10 stammen van Israël niet zich bevinden achter de Eufraat in het oosten, maar die bevonden zich in het westen aan de einden der aarde. Dat meldt hij niet. Hij meldt alleen over degenen die in Assyrische ballingschap waren terechtgekomen. Maar het grootste deel van de 10 stammen kwam niet in Assyrische ballingschap, maar was van tevoren al lang weggevoerd naar het westen. En nou fixeren we ons op de Joden, Nabal, Joodse volk of wat er van over is. Het wordt beschreven als dwaas, moet onder de naam van Caleb, de hond. Het is triest, maar het is zo. Enzovoorts. Maar hij dankt zijn hele bestaan. Het gaat hem goed, het gaat hem voor de wind. Maar hij dankt zijn hele bestaan aan David en zijn mannen. Daar komt het op neer. Met die 10. Heb je dat nog? Wat op zijn minst getekend wordt is dat terwijl daar in het zicht zich bevindt het Joodse volk of de Joodse natie, gebeurt in werkelijkheid Gods werk daar volstrekt buitenom. En dat is in onze bedeling, dat weet iedereen, hè? Dat is in onze bedeling zo. Kerk is niet afhankelijk van het Jodendom, wordt niet gevoed door het Jodendom, heeft niks met het Jodendom. Het Jodendom moet trouwens van de kerk niks hebben, van oudsher. Andersom ligt het soms wat anders, maar doe maar. Ook aan de oppervlakte weet iedereen dat. Of je moet je Bijbel dichtgelaten hebben, maar dan weet je überhaupt niet eens wat het christendom is. Christendom, dat is dat wat beschouwd werd als een Joodse secte en dus dat wat door de Joden bestreden werd. Toch? Te vuur en te zwaard. Je kan het nog navragen aan Paulus, want die heeft er nog flink aan meegedaan, zegt hij zelf. En vervolgens, omgekeerd, hij heeft heel wat te lijden gehad van de Joden, zegt hij. En hij schrijft aan, ik meen de Thessalonicenzen, dat ook zij heel wat te lijden hebben gehad van de Joden. Enzovoorts. Ik bedoel, even de dingen relativeren, even een breder overzicht van hoe dat nou helemaal zit en hoe God zijn werk uitvoert. En wat we hier dus vinden is dat Juda, het Joodse volk, op enige wijze schatplichtig is aan de 10 stammen van Israël. Omdat de Joodse natie als zodanig zijn bestaan dankt. Daar hier in het Nieuwe Testament, die Joodse natie van die dagen, bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond, dank zijn bestaan aan de beloften die God nou eenmaal gedaan heeft met betrekking tot het koningschap dat sinds Genesis 48, 49 van Juda niet zou wijken. Ik bedoel, dat staat daar in Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken. is geen twijfel over mogelijk. Er is aan alle kanten aangerukt aan dat vers. Maar het blijft gewoon staan dat op een of andere wijze Juda de koninklijke familie is. En dat daaruit inderdaad de Messias zou geboren worden in elk geval. Dat betekent nog veel meer, maar ik bedoel, je komt er niet onderuit. Dat is het. En Juda is dus, om zo te zeggen, de koninklijke stam. Binnen Israël. Nou, dat is wat hier allemaal een rol speelt. Maar op het moment dat dan die koning verschijnt, om zo te zeggen, op het moment dat nieuwtestamentische tijden aanbreken, op het moment dat Gods beloften vervuld worden, enzovoorts, mag verwacht worden dat het Joodse volk als zodanig zich daarbij aansluit, de consequenties daarvan draagt, enzovoorts. En dat is niet gebeurd. Dat is altijd zo, je komt altijd terecht via al die profetieën en via al die symboliek en al die beelden kom je altijd terecht bij hetzelfde punt, namelijk bij de dood en opstanding van Christus, het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond en dus het einde van de beloften, omdat simpelweg die beloften die God aan de vaderen gedaan heeft, vervuld zijn geworden aan ons hun kinderen, schrijft Paulus in, of zegt Paulus in Handelingen 13. En dat verandert de zaak, zo heet ze weer. Dat verandert de zaak. Dat geeft een totale omwenteling die groot genoeg was om er, zei het dan met terugwerkende kracht alsnog, de jaartelling op te baseren. En het vindt wel nadige gedachten eigenlijk. Het is niet correct gebeurd, maar dat is makkelijk praten achteraf. Maar het idee als zodanig was zo gek nog niet. Het is een totaal andere tijd. En als ik dan bezie wat men daar in het algemeen in de theologie van gemaakt heeft, dan moet ik u zeggen dat als ik het zou moeten samenvatten in een paar zinnen, zou ik zeggen, nou, men heeft de eeuwen door altijd de uiterste best gedaan om dat verschil tussen oud en nieuw verbond zoveel mogelijk te maskeren en weg te redeneren. De naden moeten eruit, moeten weggestreken worden. En wij levend onder het nieuwe verbond moeten geplaatst worden onder de wet van het oude. En die onder de wet leefden, die moeten dan weer toch weer hebben van de genade die God geeft. Zodat je in alle boekjes vindt vermeld dat er ook onder het oude verbond, onder de wet, wel genade was. Want bij gelegenheid was er ook vergeving. En als men aan bepaalde dingen voldeed en berouw had en daar de consequenties van trok en dus betaalde gewoonlijk, dan kreeg men toch vergeving. Het is een goede grond voor de verkoop van aflaten. Hè? Want als je gezondigd had, dan moest je je melden en dan moest je een offer brengen. En tiende betalen, heilige sikkels en wat het maar was. En zo zegt men, dat was toen ook al genade. En wij leven onder de heerschappij van genade. Ja, maar we moeten wel aan de wet, want de wet is heilig en rechtvaardig. Die weten ze goed te vinden, die tekst. Heilig, rechtvaardig en goed, Romeinen 7. Maar dat de wet vernietigd is om de zelfsmakheid en onprofijdelijkheid, die kent niemand. Nou, het schijnt. Uit Hebreeën 7. Ik ken er nog een paar zo, maar goed, die is men dan kwijt. Dus men probeert dat weg te redeneren. En wij maken nu onderscheid tussen oude en nieuw verbond. Maar u weet, verbondstheologie heet verbondstheologie, omdat ze in die redenering en die discipline geprobeerd hebben al die Bijbelse verbonden samen te voegen tot maar één. Het verbond. En als wij dan vragen welke bedoel je, hebben ze geen idee waar je het over hebt. Want ze hebben ze allemaal in elkaar gegooid en de blender erop gezet. He? Sommige dingen zijn eenvoudig te formuleren. Maar toe maar weer. Ja, het klinkt natuurlijk niet erg respectvol, maar ik heb er ook geen respect voor natuurlijk. Niet echt. Het is onbijbels. Men doet het woord van God geweld aan. Maar je komt altijd terecht bij die overgang van oude verbond naar nieuw verbond. En wat is er toen gebeurd? U weet wel, want daar hebben we het volgende week zaterdag weer over. Wat is er toen gebeurd? Het koninkrijk was toch beloofd. Is het nou aangebroken? En zo niet, komt het dan nog? En kan dat wel en is dat dan niet in strijd met wat toen gezegd werd? Namelijk dat het in die dagen en die generatie zou aanbreken. De kinderen toch? Laat de kinderen tot mij komen, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dan leidt men het af dat binnen één generatie het koninkrijk openbaar zou worden. In aansluiting op het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de vraag is dus, is het aangebroken? En zo ja, waarom zien we dat dan niet? Hebreeën 2. Waarom zien we dat dan niet? Of zien we het wel? Begrijp je waar je nou in terecht komt? Nou ja, dan gaan we ons verdelen in groepjes van vier en dan gaan we erover discussiëren. Alsof je daar wijzer van wordt. Mens, maar goed. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Zo niet, waarom dan toch? U weet wel, hè? U weet wel, het is schelend, het is geen kanarie. Nou? Toch een kanarie, heel goed. Ja, zoiets is dat. Normaal kan dat niet, maar in de theologie kan dit, hoor. Daar doen ze dit soort dingen. Wat moet je daarmee? Nou ja, en zo kun je nog uren doorgaan. Maar waar het over gaat, gewoon, is dit, hè. Dit is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Hier heb je iets wat het Joodse volk voorstelt en er verschijnt David. David in de positie van de Messias dus, want dat is waar het over gaat. Het Davidische koningshuis, David is een profeet, hij vertegenwoordigt, zei Petrus, hij vertegenwoordigt dus de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. Peter zei zelfs, de woorden van David zijn dus woorden van de zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Want dat zegt hij echt in Handelingen 2 en zo verder. Je moet dat goed begrijpen. Hier meldt David zich, de koning. En nu is de bedoeling dat het Joodse volk zich aan hem onderwerpt. En dat wordt gedaan door, op zijn minst, door de tienden te geven. Want als je onderwerpt aan de koning, dan betaal je tienden. Dat is al zo in Genesis 14. Hè? De ontmoeting van Abraham met Melchizedek. En Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. Dat is zo imposant dat en spectaculair dat het in het Nieuwe Testament nog gememoreerd wordt. En de vraag gesteld wordt, wie is die Melchizedek dan eigenlijk? Dat hij tiende neemt. Van notabene Abraham. Enzovoorts. En dan maar volhouden dat wij niet weten wie Melchizedek was. Blijven toch vreemde dingen altijd, vind ik. Hè? Wat is dat toch? De Bijbel is duidelijk genoeg, lijkt mij. Maar wij zitten vol met dilemma's en vooroordelen en zijn bang voor allerlei consequenties. Enzovoorts. We zijn gewoon bang voor het woord van God. Nou, er is geen reden toe. David is hier het beeld, een type van Christus. Die het Joodse volk als het ware ter verantwoording roept. Maar die zelf aan het hoofd staat van die tien die hij gestuurd heeft. Ik ben bang dat ik dit soort dingen dan toch zaterdag over een week in Apeldoorn niet vertellen ga. Maar ik zou het kunnen doen. Als ik tijd genoeg had. Waar het me om gaat nu, maar dan ook, is om dat merkwaardige verschijnsel dat wij geneigd zijn altijd maar om de historische omwenteling rond de dood en opstanding van Christus en dus in de dagen van Handelingen, om die altijd maar te relateren aan het Joodse volk. En dan terechtkomen bij de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Maar dat heb je al gelezen waarschijnlijk op de site, op internet. Heeft God zijn volk verstoten? En dan zeggen we, nou, ja toch? En daarna gaan we afdingen, dat doe je altijd in de theologie, ga je altijd afdingen. Zeg, ja, het is wel genade, maar het is ook wet hoor. Of andersom, net wat je wilt. Het is wel wet, maar het is ook genade, hoor. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, maar niet helemaal. Maar Paulus zegt, helemaal niet. Volstrekt niet. Die vind ik mooi. Hè. Het is niet nieuw, het is niet oude vertaling. Maar ik vind hem wel mooi. Volstrekt, dat zij verre vind ik te plechtig en te abstract. Volstrekt niet vind ik mooi. Dat die medeklinker zo. Volstrekt. Dat is bijna Duits. Volstrekt niet. Dat met van die harde, dat is geen woord meer over te zeggen. Volstrekt niet. Geen denken aan. Onmogelijk. Wij zeiden onbestaanbaar. Dat is wat hij echt zei. Maar goed, als je het zo letterlijk mogelijk neemt wat daar staat. Maar toen maar weer. En wij zeggen, ja, maar toch wel. Want het werd toch aan de Joden gepredikt en die wilden niet. En toen zei Paulus nog, nou ja, als jullie dan echt niet willen, dan ga ik maar naar de heidenen. Maar hij zei het iets sterker hoor. Hij zegt, het was nodig dat eerst tot u het evangelie, het woord Gods gepredikt werd. Maar nademaal gij uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Ziet, zo keren wij ons tot de heidenen. Zoals gezegd is, Jesaja, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot het einde der aarde, enzovoort. Hè. Dat is Handelingen 13. Maar goed, dan blijf je toch zitten met, het is aan de Joden gepredikt, maar ja, die willen niet. En de ultradispensationalistische kant is nog veel zwaarder zo. Dus de hele Handelingen door werd het evangelie gepredikt aan de Joden. Heeft niks met de gemeente van vandaag te maken. Was aan de Joden tot Handelingen 28. En daar valt de klap. Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid van u aan, maar dat staat er niet, maar zo leest men hem, van u aan zal de zaligheid gezonden worden naar de heidenen. Maar dat staat er niet. Er staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En als je de voorgaande 27 hoofdstukken hebt overgeslagen, kan je dat niet weten. Maar als je die gelezen hebt, weet je dat het al lang gebeurd was. En dat het slechts geproclameerd werd daar in Rome. Maar dan nog, wat ging daaraan vooraf? Hoe zit het dan? Heeft God zijn plannen gewijzigd? En zo ja, op welke manier? Is het koninkrijk uit... Dus dit is gewoon bedelingen leren. Heeft God het koninkrijk uitgesteld? Ja, leer je daar. Tenminste, dat heb ik geleerd hoor. Ik weet niet van wie, maar zo heb ik het wel geleerd. Ja, God heeft het koninkrijk uitgesteld. En toch is dat niet bijbels, om het zo te zeggen. Zo ziet het er misschien uit. Maar dat is niet hoe het werkelijk is. Want de andere vraag was... de eerste vraag was, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is... Dat zijn verre. En de andere vraag was... zal hun ontrouw de trouw van God te niet doen? Staat de vertaling, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen? En het antwoord is, opnieuw, dat zijn verre. Volstrekt niet. Maar waar ik ook om me heen kijk en waar ik ook luister... Ik lees en ik hoor overal, ja, God heeft zijn plan gewijzigd. Hij heeft zich moeten aanpassen aan de omstandigheden, want het Joodse volk wilde niet. En toen moest er iets anders gebeuren. Ja, en dat is niet zo. En als wij dus leren... neem aan dat u dit soort problematiek wel redelijk kent... maar als wij dus leren... dat volgens de Oud-Testamentische profetieën het eerste geboorterecht, de belofte zeg maar, dat het eerste geboorterecht zou gaan naar de 10 stammen, via Ephraim naar de 10 stammen van Israël, en dat het nieuwe verbond dus in de eerste plaats terecht zou komen en ook officieel zou worden gegeven aan de 10 stammen van Israël eerst, dan zouden we ook zover moeten zijn om te constateren dat dat van oudsher, van oorsprong, altijd al het plan van God was. En dat dat vast lag in Gods eeuwig voornemen en dat God zijn plannen niet gewijzigd heeft. En dat betekent dus meteen, dat als je in de, dat eigenlijk al in de dagen voor de opstanding van Christus, waar gepredikt werd anticiperend op zijn opstanding... En ook in de dag, zeker in de dagen daarna, ook in Handelingen 2 op de Pinksterdag, al gepredikt, het woord verkondigd wordt, als vanuit de 10 stammen van Israël aan primair de Jood, de eerste Jood en vervolgens ook de Griek. Dit was Romeinen 1, was het nu, die uitdrukking. Maar ik bedoel, dat is niet pas na Handelingen 28 vers 28. Dat is officieel vanaf de Pinksterdag. Maar in de praktijk, de facto, al eerder. Het is al prematuur. Ik ben van mening, maar dat hoort u uit mijn mond waarschijnlijk ook niet voor het eerst. Ik ben van mening dat die twee dames, Maria en Martha, een uitbeelding zijn respectievelijk van de 10 en de 2 stammen van Israël. Martha die bezig is met zeer veel dienens, is het leven onder de wet. En Maria, die een beeld is van de 10 stammen van Israël, zittend aan de voeten van haar eiland, zoals het lied zei. Maar denk erom, dat is een geschiedenis niet pas achter in Handelingen. Dat staat ergens in de loop van het Lucas-evangelie. Heb je die nog? Ik bedoel, dat staat op voorhand vast. En als de Heer zegt, koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat ze vruchten voorbrengt, dan staat het toch al vast, of niet? Wat is dat, Lucas 20, Matthäus 21? Staat het toch al vast? En dus daar komt het ook inderdaad eerst terecht. Dat dat op een of andere wijze uitgewerkt moet worden in de praktijk. Ja, dat heb je bij al die verschillende bedelingen, heb je dat. Aan het begin een periode waarin het een en ander geïmplementeerd is. Dat woord heb ik pas geleerd, dat hou ik erin. Hè. Dat moet geïmplementeerd worden. Ik blijf. Ja, mijn mond wil nog niet zo goed, maar is er nog niet aan gewend. Maar het moet geïmplementeerd worden. Het moet toegepast worden. Dat neemt nog het een en ander aan tijd. Maar niettemin, officieel was het al zo. En daar gaat hem om, Gods plan is niet gewijzigd. En de zaligheid zou vanaf het begin, was de bedoeling, eerst naar Efraïm gaan en daarna naar Juda. Natuurlijk, mede op grond van de voorkennis Gods. Zeker wel. Speelt een belangrijke rol daarin. Maar het maakt deel uit van zijn plan. Dat dus niet gewijzigd is, God heeft zijn plan niet aangepast. Is niet een verandering in de boodschap trouwens ook gekomen, heb ik nooit kunnen constateren, een verandering in de prediking. Men heeft allerlei moeite gedaan om dat er wel in te leggen. Nou, ik zeg het niet netjes genoeg, ik kan wel zeggen. Men heeft allerlei moeite gedaan om dat wel op te zoeken, een verschil in de prediking. Het enige verschil in prediking wat ik kan vinden is dat in de evangeliën, in ieder geval bij de synoptici, dus dat is Matthäus, Marcus, Lucas, dat daar de prediking tamelijk bedekt is. Maar inhoudelijk absoluut niet anders dan wat later in Handelingen gepredikt wordt. En of je dan vroege brieven hebt van de apostel Jacobus of later brieven van Paulus, ik kan er geen verschil in zien. Ik leg ze naast elkaar en ik kan u zo laten zien wat de overeenkomsten zijn en dat het over precies hetzelfde gaat. Ik kan het verschil niet vinden. En daarna kun je ook zien dat diezelfde dingen die de apostelen tamelijk expliciet schrijven, dat die dingen zeker ook vermeld worden, zij het dan misschien impliciet, in de evangelium reeds. Dat is geen veranderingen. Dat is een en dezelfde boodschap. En ik kan het rustig zeggen, want wat ik nu vertel staat eigenlijk zwart op wit gewoon in Hebreeën 2. Want daar staat dat het gaat om de grote zaligheid, de welke begonnen is verkondigd te worden door degene die hem gehoord hebben. Nee, door de Heer zelf en door degene die hem gehoord hebben en daarna door de apostelen gepredikt is en bevestigd is door de bedelingen des Heilige Geestes. Ken je die uitdrukking? Dus één ding. En je hoort het vaak anders, van allerlei kanten wordt het anders gezegd, maar zo staat het dan gewoon. Grote zaligheid, 2 vers 3. Hebreeën 2 vers 3. Grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, door Jezus zelf dus, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. Dat woord hem, denk ik, dat je maar weg moet laten weer. Maar. God bovendien, dat slaat op de apostelen uiteraard, de 12. En dan God bovendien, daarboven in de hemel, bovendien. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes, naar zijn wil. Niet als een vanzelfsprekendheid, maar naar zijn wil, enzovoorts. Ik bedoel, is het niet sprake van iets afwijkends of zo? Het is één en dezelfde boodschap. Zie? Implicerend dat God dus inderdaad niet van gedachten veranderd is, zijn plannen niet gewijzigd heeft, en dat dus vanaf het begin af aan de zaligheid enzovoorts, het nieuwe verbond, gerealiseerd zou worden, de uitwerking daarvan althans, via de 10 stammen van Israël, en dus via, in de praktijk, via de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Gemeente met eerst geboorterecht, ontleend aan Efrim, uiteraard. Maar goed, dat brengt dus bij dingen die ik nou een keer niet elke keer moet herhalen. Maar u weet wel, hè? Eerst geboorterecht van de gemeente wordt ons aangereikt, uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 8. Waarna de vraag is, dat kan helemaal niet, want het eerst geboorterecht berust toch bij Israël. En het antwoord is, als ik het samenvat, het antwoord is dat het eerst geboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk niet anders is dan het eerst geboorterecht van de 10 stammen van Israël boven het Joodse volk. Dat wil zeggen, het eerst geboorterecht van Efrim, of beter nog misschien van Jozef, boven Juda. En daarom zeg ik dan ook, daarom was de wettige vader van Jezus niet iemand met de naam Judas, maar iemand met de naam Jozef. Ja. En zijn wettige pleegvader, ik weet niet of dat is niet het goede woord, zijn wettige pleegvader, waarschijnlijk wel. Misschien wel stiefvader. Of ik weet niet goed hoe die begrippen gedefinieerd zijn, ook in het Nederlands. Maar die heet ook Jozef. Ik bedoel, Jezus werd geboren in een familie van Jozef. En hij stond op uit de dood en het was weer in de familie van Jozef. Ene Jozef. Toch? In de tuin en de hof en het graf van ene Jozef. En voor de fijnproevers onder u. U weet, ik geef eerst een voorbeeld. U weet, je vindt in het Oude Testament uitspraken over degene die brood met mij eet en die mij verraden zal, en zijn huis worden woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt. Dat zijn uitspraken die in de Bijbel zelf, volgens de Bijbel zelf, van toepassing zijn op de persoon van Judas. En ik beweer en ik blijf beweren, als je die dingen leest in de psalmen, dan kom je niet op de gedachte dat het over een meneer gaat die ooit Judas zou heten, maar dat het gaat over een heel volk. En het opzienersambt is het opzienersambt van Israël en in die dagen dus van het Joodse volk. Hebben we die nog? Maar het gaat over een persoon, maar het blijkt over een heel volk. Dit is alleen een voorbeeld. Want daarna zeg ik, er staat in Jesaja 53, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Bij wie? Dat was letterlijk een meneer die Jozef heette. En van wie we uit de Bijbel zelf nauwelijks iets anders weten dan dat hij rijk was. Nee, we weten nog wel meer, maar waar het gaat om expliciete dingen, dat is wat er staat. De man was rijk. En er staat er niet maar één keer, hè? Er staat er vele meer, vele keren. Elke keer als je genoemd wordt, dat is niet zo vaak, maar als je genoemd wordt, is het die rijke man. en hij heet Jozef. Maar naar analogie van de uitspraken over Judas, zou je ook hier moeten begrijpen dat deze Jozef van Arimathea, deze rijke man, een beeld is van de 10 stammen van Israël. En dat in de dagen waarin Jezus voor de wereld dood is, dat wil zeggen verworpen is en de gemeenschap verbroken is, dat hij dood enzovoort, dat hij in werkelijkheid is, niet bij Juda, maar bij Jozef. Dat wil zeggen niet bij de 2, maar bij de 10 stammen van Israël. Als je de God van de Bijbel zoekt en het werk van de God van de Bijbel, dan moet je die niet zoeken bij het Joodse volk, maar dan moet je die zoeken bij de Angelsaksische volken. Dat is toch langzamerhand, mag ik hopen, redelijk bekend, toch? Nou, nadat ik dat dan allemaal weer naar boven heb gehaald, ben ik weer terug in 1 Samuel 25 bij David en die 10 man. Nou ja, er zit een hele menigte achter. Het waren 600 man. Maar David en die 10, die komen een rechter opeisen bij Nabal. Wil u toch? Want het Joodse volk is nou eenmaal schatplichtig aan Jozef. En weer verdwaal ik natuurlijk in de oud-testamentische geschiedenis. Men zou toch buigen voor die ene, Jozef. Waar is die dan? In het buitenland? Ergens anders in de wereld? En daar zorgt hij voor brood en wijn. Jozef. Die hebben we toch. Nou, dat verhaal is dat, hè? Het herhaalt zich doorheen heel de Bijbelse geschiedenis, dat beeld. Nou goed, maar u weet hoe het was. Die Nabal die zei: wie is dat, David? Die ken ik niet, die weet ik niet. Vers 10. Wie is David en wie is de zoon van die? Hij kende hem niet. Bij nader inzien. Toen de Joden geconfronteerd werden met de zoon van David, kenden ze hem ook niet. Zelfs letterlijk. Ze zeiden: wie is toch deze? Bij meerdere gelegenheden. Uit verbazing en respect, maar ook uit. Waar moet u die niet? Wie is dit nou helemaal? Uit Nazareth, dat kan toch niet kloppen dan? Zou uit Nazareth iets goeds komen? Kijk, het is na in de Bijbel, het zou uit Nazareth iets goeds komen. En het antwoord is ja zeker wel, want het staat in Jesaja, wat was het, 8. Over Galilea de Rijdenen, toch? Zo. Ja, echt wel. Dan zou het licht opgaan. Toch? Nou ja, enzovoorts. Hè. En ze zeiden, ja, als de Messias komt, zou hij toch altijd blijven? En hoe zegt deze dat hij weer weggaat? Dat viel hem al op. Dat hij zei dat hij weer weg zou gaan, Johannes 12. Dat hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was en waar ze hem niet konden volgen en dat soort dingen meer. Kortom, hij paste niet in hun godsbeeld, of had ik moeten zeggen messiasbeeld. Zoals die man, maar dat heb ik u wel eens vaker verteld. Er zit nog verre familie van me ook. Hij had op een internetsite, dat weet hij niet, maar dat doet er niet toe. Maar op een internetsite dat Jezus niet de Messias is. Want als hij de Messias was, dan zou hij de Joden verzameld hebben. En Jeruzalem bevrijd hebben, zijn koninkrijk hebben opgericht. Dat heeft hij niet gedaan, dus het is niet de Messias. Maar ja, mijn conclusie is dat hij dan van de Messias wel erg weinig weet. Want wat wij ervan weten, dan roep ik meteen, ja, van de Messias leer je dat hij zou gezet worden aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat hij priester zou zijn in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat hij op zou varen naar de hoge en de gevangenis gevangen zou nemen. En dat zijn zegeningen zouden gebracht worden aan de heidenen, tot aan de einde der aarde, zelfs tot in Brittannië. Ik zou niet weten hoe je Brit anders zou moeten vertalen. Staat ook in de Bijbel. Maar ja, dat heeft hij dan gemist. Ik heb niet eens moeite genomen om de man aan te schrijven van... Hey, ja, Daar lig ik nu nog wakker van, had ik dat er niet moeten doen. En, maar ik denk altijd dat het geen zin heeft. Ja. Dat het gewoon vijandschap is, hè? Zulke dingen. Ja. Nou. Dus dat gaat dan toch niet werken. Maar bij de Joden was het ook zo. De Heer vroeg aan hem, wie is de Messias? Zeg het dan eens, wat is dat voor iets? De Messias, ik bedoel, wat versta je daaronder? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Die van David. Ja goed, maar waarom noemt David hem dan, tegenvraag hè? Waarom noemt David hem dan mijn Heer, als het zijn zoon is? Moet je tegenwoordig uitleggen wat de achtergrond van die vraag is. Maar vraag me weer, hè. Maar men wist het niet. En men kent de uitspraak niet over de zoon van David zittend aan de rechterhand Gods. Of beter nog, uit 2 Samuel 7, de zoon van David die zoon van God zou zijn. Dat weten de Joden niet. En over zijn hemelvaart natuurlijk al helemaal niet. Nou ja. Dan heeft men wat gemist. En dat is met Nabal dus ook het geval. Die mist ook wat. Die zegt, wie is dan die David? En wie is de zoon van Izzy? Hoezo? Waarom zou ik hem wat moeten geven of zo? Ik weet niet van waar die lui zijn en wie zij zijn. Het is hem volkomen vreemd. Ik weet niet wat er met die man is. Zeker geen internet of zo. Maar... Had toch David toch moeten kennen als de man die zijn 10.000 verslagen had tegen de Filistijnen, op zijn minst. Had wel iets kunnen weten van wat er in zijn dagen omging, daar in het land. Maar hij neemt er afstand van, want hij wil niets van zijn bezittingen kwijt. En dat is het punt natuurlijk, hè. Dat is ook het probleem van het Jodendom eigenlijk. Ik roep het wel vaker. Het Jodendom wil de Messias verwachten. En dat moet ook vooral altijd zo blijven. En dan roep ik wel eens, en laat hij niet het hart hebben om te komen. Want dan is het uit met de Joodse Messias verwachting. Zoals de rabbi echt zei, die zei... Het verschil tussen Joden en Christenen is, de rabbi was lid van het CDA namelijk, en die zei, het verschil tussen Joden en Christenen is niet zo groot. Het verschil is alleen, de Joden verwachten de Messias en de Christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Maar voor vriendelijk dank. Want mijn conclusie was ogenblikkelijk, toen ik het hoorde, dat was op de radio, mijn conclusie was ogenblikkelijk dat dus... noodzakelijkerwijze die Joden ooit een keer christenen moeten worden dan. En anders was er een Joodse Messiasverwachting ten onrechte. We hebben ze een leugen nagevolgd. Dat zullen ze zich toch niet laten zeggen. Dus inderdaad, ze verwachten de Messias, maar dan moeten ze ook verwachten... dat ze een keer die Messias moeten accepteren en daarmee een Joodse Messiasverwachting kwijtraken. En hoe Joods ben je dan nog? Ja, dat kun je weglachen of wegschelden. Dat is mijn ervaring. Het wordt weggescholden, dit soort dingen. Maar dat is toch reëel? Dat moet toch een keer gebeuren? Nou ja. Maar hier is geen connectie. Nabal herkent, of erkent althans... Herkennen weet je nooit zeker, maar hij erkent in ieder geval die Messias niet. En eerlijk gezegd, in het Johannes-evangelie, dat is... Ik kan het even voordat we pauzeren, oké. Okay. In het Johannes-evangelie lezen wij in hoofdstuk 11, meen ik, over... Caiaphas... Ja. Die de Hoge Raad, de Joodse Sanhedrin, het Joodse Sanhedrin. Dus het hoogste Joodse bestuursorgaan. Toespreekt als hoogste Joodse bestuurder. Sanhedrin, de hoge priester dus. En ze zeiden, wat zullen wij doen? Vers 47. Want deze mens doet vele tekenen. Over Jezus dus. Indien wij hem al zo laten, zo zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk, onze positie dus, en ons volk, of andersom ons volk, maar dan zijn we onze positie kwijt, net wat je wil, maar het is allebei zo, er bestaat het volk niet meer, en dan ook geen Sanhedrin erin dus, hè. En één uit hen, namelijk Caiaphas, die dus zelf een jaars hoge priester was. Men heeft mij verzekerd, dat komt uit Joodse bron, dat Caiaphas, dat het niet zijn echte naam was. Maar dat hij Jozef heette. Ja. Ja. Eén uit hen, hij ging onder de naam Caiaphas, maar hij heet officieel Jozef. Eén uit hen, Caiaphas, ik vind het wel aardig, want ik roep al jaren dat iemand die Jozef heet, die wordt maar één keer zo genoemd, bij wijze van spreken, en daarna verdwijnt de hele persoon. Of hij krijgt een andere naam mee, waaronder hem vervolgens kennen, maar de naam Jozef is een beetje taboe, die blijft altijd ondergeschoven, die is altijd verborgen. Hier dus ook. Nou ja. Een uit hen, namelijk Caiaphas, die zelf een jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk als zodanig niet verloren gaat. Heb je dat? Je zou toch op zijn minst kunnen vermoeden dat die Caiaphas heel goed wist met wie hij van doen had. Maar juist daarom hem niet moest. Want als die Jezus de Messias is, dan betekent dat Caiaphas naar huis kan. Want die moet in de WW. Want die was hoge priester van het oude verbond naar de ordening van Aaron. En Jezus zou hoge priester zijn, de Messias zou hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En die zou het oud-testamentische priesterschap vervangen. Daar is de vraag, wist hij dat? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Dus de vraag, kon hij dat weten? Dan zeg ik, ja, blijkbaar wel, want Paulus legt het ons uit. Aan de hand van de uitspraken in het Oude Testament over Melchizedek. Of u erop was gekomen, dat weet ik ook niet. Misschien niet, maar ja, dat vind ik geen norm, hè. Of wij hadden kunnen weten met het Nieuwe Testament dicht, om zo te zeggen. Maar Paulus legde het ons uit. Dus ja, ook deze man had het kunnen weten. Zeker iemand met een dergelijke opleiding als hij gehad heeft moeten hebben geworden. Dan zit hem in het woord geworden. Wat mijn blik vangt. Indien we hem al zo laten. Geworden. En dan vraag ik me nog steeds af wat het woord geworden eigenlijk betekent. En waarom het ertussen moet. Maar toch maar. En vermakelijk wordt het, voor ons, overigens, en nu we dit toch open hebben liggen, dat erachter staat, dit zei hij niet uit zichzelf, die woordkeus van Caiaphas was namelijk geïnspireerd, zijns ondanks fungeerde hij als profeet, en er staat, zijn de hoge priester dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor dat volk, dat is dus het Joodse. Hij wordt als zodanig, als hoge priester erkend door de Joden, waar ook ter wereld. Ja. En niet alleen voor dat Joodse volk, maar omdat hij ook de zonen had, kinderen had, okay, die verstrooid waren tot één zou vergaderen, dat is... Hier wordt een verwijzing gegeven naar Efeze 2, vers 14, 15, 16. Die vind ik ook goed. Want dan gaat het over degenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Maar ik had ook graag een verwijzing gezien naar Ezechiël 34, bijvoorbeeld. En wellicht Ezechiël 37, omdat dat profetieën zijn over de hereniging van de 2 en de 10 stammen tot één volk. Tot één kudde, namelijk. Hetgeen trouwens voor de hand ligt, die associatie, omdat die al aangereikt werd in het voorgaande hoofdstuk. In Johannes hoofdstuk 10. Want dat was die over die goede herder. En die 2 kudden had. En althans nog een van een andere stal. Het moest worden 1 kudde en 1 herder. Daar staan de verwijzingen naar Ezechiël 37 in ieder geval bij. Die van Ezechiël 34 had ook wel gemogen. Maar dat is ons aangereikt. En wat betreft het de hoge priesterschap naar het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek, dat ligt ook voor de hand, want de herder is de hoge priester en de hoge priester is de herder. Dat is 1. En 2 is hoofdstuk 11. Het voorgaande deel gaat over de opwekking van Lazarus. En Lazarus is een type van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Zo hangen die hoofdstukken aan elkaar. U weet wel, Lazarus, in het Hebreeuws Eleazar. Dat wil zeggen, de zoon en opvolger van Aaron. En daarmee een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Die straks een opwachting zal maken op de berg Hor voor Petra. En dat is precies de berg waar Eleazar zijn bediening begon. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat grijpt allemaal in elkaar tot één groot geheel. En ook hier in Johannes 11 vind je dus aangekondigd hoe die zaligheid wel degelijk betrekking heeft. Niet maar op de 2, maar ook op de 10 stammen. De vraag is echter of de 2 stammen ook gaan meedoen. In Handelingen bedoel ik. In Handelingen 2. Het wordt hun volgehouden. Ze krijgen de gelegenheid. Maar Gods plan als zodanig gaat door. Niet via de 2, maar via de 10. Via dat eerst geboorterecht. Dat moet eerst gerealiseerd worden. En dat betreft de roeping van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Als erfgenaam van Efraïm. Of als u wilt, als erfgenaam van Jozef. Maar dat is Efraïm immers. Dat staat gewoon vast. Nabal weigerde dus, en dan staat er in vers 12. Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg. En ze keerden weder. En kwamen en boodschapten hem achtereenvolgens al deze woorden. David dan zeide tot zijn mannen, en ieder gooide zijn zwaard aan, te wapen heet dat, hè. Het waren wel geen musketiers, laat staan 3, maar het is toch te wapen. Toen gooide ieder zijn zwaard aan en David gooide ook zijn zwaard aan en zij togen op achter David omtrent 400 man en daar bleven er 200 bij het gereedschap. Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende, zie, David heeft bode gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen, maar hij is tegen hen uitgevaren. Hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. Die kreeg een getuigenis over David en de mannen van David. Verteld door een van de personeelsleden van Nabal aan Abigail, de vrouw van Nabal. De vrouw van de baas wordt op de hoogte gesteld dus. Nochtans zijn ze ons zeer goede mannen geweest en we hebben geen smaadheid geleden en we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben toen wij op het veld waren. Zij zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag, al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Zodat het niet maar een wild verhaal is of zo, maar het is echt wat David en zijn mannen voor Nabal en zijn bedrijf hebben betekend. Weet dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis. En is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Wordt gezegd tot de vrouw van Nabal, tot de vrouw van de baas. En over de baas wordt gezegd, hij is een zoon Belials. Dat is Hebreeuws idioom eigenlijk. De discussie bestaat altijd over wat dat eigenlijk betekent. Nou ja, zoon van, dat hoeft eigenlijk geen toelichting, denk ik maar zo. Belial wordt eigenlijk vertaald met nutteloosheid in het algemeen. Waardeloos, dat wat waardeloos is. Het is een waardeloze vent, dat is een zoon Belials. Dat is het eigenlijk. De vraag is altijd of misschien de duivel daarmee bedoeld wordt. Dat die misschien ook waardeloos is. Dus ik denk het wel, die wordt trouwens wel vaker Bel genoemd. Van Belial, van Belshazzar of wat het maar is, Baal eigenlijk. Hij is een zoon Belials, voor hem weer, maar het betekent echt onnuttig. Hoezo dat het een waardeloze vent is, dat men hem niet mag aanspreken? Dat betekent dat hij niet aanspreekbaar is. Kortom, dat je wel tegen hem kunt praten, maar dat hij toch niet luistert. Zo iemand eet incorrectible. Zeg, dat is het Nederlands. Wat is onbeleerbaar, is dat? Nee, hij is niet aanspreekbaar. Hij luistert niet. Hij is onbeleerbaar. Weet je zoiets in het Nederlands? Hij laat zich niet corrigeren.
Onverbeterlijk.
Dat is hem. Die zocht ik. Dank u, zuster. Ongezeggelijk. Hij laat zich niets zeggen. En bij Nederlanders zijn subtiel met voorvoegsels. Dus hij laat zich niks gezeggen. In de zin van, hij neemt geen commando's aan. Dat is iets overdreven. Maar ongezeggelijk, dat is het, ja. Dank je. Dat men hem niet mag aanspreken. Of mag of kan eigenlijk. Hè. U weet, mogen is to may in het Engels. En to may in het Engels is maar niet mogen. Het is ook vooral kunnen. En dat is met het Hebreeuws ook zo. En het oud-Nederlandse. Dat men hem niet mag aanspreken. Dat wil zeggen, men kan hem niet aanspreken. Gewoon omdat de man niet luistert. Dat blijkt wel. Want anders had hij ook kunnen weten wie David is. En misschien wist hij het toch, maar dan doet hij net alsof hij het niet weet. Het is iemand die niet luistert. En daarmee is hij trouwens een beeld van het Joods volk. Want hoewel ik de uitdrukking dan toch niet in de Statenvertaling tegenkom, denk ik toch dat je van het Joodse volk als volk in die Bijbelse tijd kunt zeggen dat het ongezeggelijk was. Dat wil zeggen, er werd een van alles gezegd, maar het haalde niets uit. Zie? Goed. Ik heb in mijn Bijbel erbij staan, zie ik nou, onredelijk. Met een streepje onder reden. Dat is zich niks laat zeggen, maar ik zal het veranderen naar ongezeggelijk. Dat wordt een mooi woord. Goed. Kortom, met Nabal was niks te beginnen. Maar Abigail neemt dan maar zelf maatregelen. Dat is wat dan gebeurt. Namelijk, toen haastte zich Abigail, en ik weet niet wat voor een boerenbedrijf dit was en hoe dat zat met de bakker om de hoek in de woestijn ergens. Maar zij nam 200 broden. Je vraagt je af wat voor een bedrijf dit was, hè? Ja, je zou er niet te gering over denken. 200 broden, 2 leden zakken. Het is bijna net zoveel als hollebolle gijs opkomen. Een hok vol schapen en een schip met rapen. En nog kon Gijs van de Honger niet slapen, of zoiets was het, hè? Ja. Nou, 200 broden, 2 lederzakken wijns, 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren. 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen. En legde die op ezelen. En nu is de vraag... Precies. Nu is de vraag, hoeveel ezels heb je daarvoor nodig? Ik heb geen flauw idee, maar nogal wat. Wat er de betekenis van is, weet ik ook niet. Misschien is het historisch ongeveer een tiende van de oogst van dat jaar. Ik weet het echt niet. Misschien heeft het een profetische, dus geestelijke betekenis. Maar ja, ik kan u wel een verhaal ophangen over wat 200 betekent. En ook over wat broden betekenen en wat zakken wijn voorstellen. Omdat we het Nieuwe Testament ook zakken wijn tegenkomen. Zelfs nieuwe zakken.
Nieuwe wijn en
oude zakken. Ja, nee, nieuwe wijn moet in nieuwe zakken. Dus we komen nieuwe zakken tegen, al in lagen ze nog in de winkel. En wat de betekenis is van schapen en van koren en maten en geroost en klompen vijgen. Maar of we daarmee wat meer weten over deze omstandigheid en binnen dit kader, daar heb ik zo mijn twijfels over. Dus ik begin daar niet aan. De ezelen vind ik wel aardig. Omdat ezelen, dat woord in ieder geval bevestigt wat ik sowieso over Abigail zou zeggen. Namelijk eigenlijk al naar aanleiding van de uitspraken in vers 3. Over goed van verstand, schoon van gedaante enzovoorts. Want zij is een beeld van het gelovig overblijfsel binnen het Joodse volk. Dat laat zich raden. Dat bedoel letterlijk. Dat kun je raden. Dat is tamelijk vanzelfsprekend. Als Nabal staat voor het volk als zodanig, dan is Abigail, zeker in de functie die ze hier vervult, een uitbeelding van een gelovig overblijfsel uit Juda. En het eind van het verhaal, dat laat zich ook raden. Want u begrijpt dat ze aan het eind van het verhaal trouwt met David. Nou ja, dat David met haar trouwt, toch? Dus een beeld van de gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Abigail, ik heb het niet over de naam Abigail gehad, merk ik. Als men het populair vertaalt, als je het opzoekt in de boeken, dan staat er iets als mijn vader is. Want dat Abi aan het begin is mijn vader, dat weet iedereen, hè. Maar dat zegt niet zoveel, zo'n term. Waarna volgt, wat hij dan is, vreugde. Zij staat dus gewoon voor vreugde. Dat is waar het op neerkomt. En die vreugde komt dan weer van de vader, of die is aan haar gegeven, of zij is door hem verwekt, of... Mijn vader verwekt vreugde of iets dergelijks. En dat is wel aardig, maar eigenlijk de vertaling met van Gaël, van Abigail, de vertaling van Gaël met vreugde is weliswaar niet onjuist, maar... dan moet de context daar al aanleiding toe geven, want het is niet... grondbetekenis van de term, want geel is een cirkel. Zoals in geel gal, of in gal geel, ongeacht de volgorde, het is gewoon twee keer hetzelfde. Geel is een cirkel, of zijn minst een cirkelboog, en daarvan is afgeleid. Een egel, dat is geloof ik een kalf of zoiets. En die heet dan weer zo omdat die geacht wordt in het rond te springen. In het rond. In een cirkel. En dat een ronde dans heet zoiets. Alleen zo'n beest doet dat in het wild en van nature. Daarom heet die egel. Gil. Dus. En vanaf dat in het rond dansen krijg je de betekenis, of althans de toepassing, van vreugde. Hebben jullie die? Maar het woord gail betekent niet vreugde, het betekent cirkel, een rondje. En daarmee ook betekent het een fase, een periode, heet zoiets. Hebben jullie dat? Dat heet ook een fase trouwens. Een cyclus. Die cyclus hoeft niet noodzakelijk rond te zijn. De cyclus kan ook in de lengte richting liggen. En als je begon met een cirkel en je legt hem uit, dan krijg je een sinus. Dat, toch? Ja. En dat heet ook een fase. En dat meet je ook in 380 graden. Faseverschuiving. Fase rotzooi noemen wij het altijd. Dat is de officiële term in de geluidstechniek. Als je de microfoons verkeerd geplaatst hebt, dan krijg je fase rotzooi. Heet zoiets. Hardnekkig probleem, maar goed, ik zal je er niet mee lastig vallen. Maar wat ik probeer te vertellen is dat die naam vertaald met vreugde, laat ik dat vader even weg, vader, hij geeft, wat hem is, vreugde. Dat kan wel zo wezen, dat is misschien zo, dat zit er dan misschien bij aan, maar dat is niet de grondbetekenis. De grondbetekenis is die van een omwenteling. Eventueel een periode, maar dan betekent het dat na die ene omwenteling een nieuwe periode, een nieuwe fase aanvangt. En over welke fase het dan gaat, en over welke nieuwe periode, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat gaat over het aanbreken van een nieuwe bedeling. De overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En daarna kun je weer genoegen nemen met vreugde. Het blijft beslot, ziet ik verkondig u, grote blijdschap. Jawel, omdat de Messias komt en daarmee het nieuwe verbond aanbreekt, is het idee. En dus verblijdt u en al dat soort dingen meer. Maar dat is de toepassing van dit begrip. Maar het duidt op een nieuwe cyclus, een verandering van omstandigheden, van tijd. Maar dat kan natuurlijk niet, het is altijd verandering van omstandigheden dan dus. Het is de overgang feitelijk van oud naar nieuw verbond. En in haar eigen leven is natuurlijk helemaal een totale verandering. Omdat een eind komt aan de relatie met Nabal, die trouwens aan het eind van het verhaal na 10 dagen... De 10 leidt tot de dood van Nabal. Leuk, hè? Als je het goed zegt, dan valt het ook op zijn plek, hè? De 10, maar het zijn 10 dagen, die worden genoemd in vers 38. Het geschiedde omtrent na 10 dagen. Zo sloeg de Heer Nabal dat hij stierf. En daarna trouwt Abigail dus met David. Maar zoals gezegd, Abigail is gewoon een beeld van gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. En die komt wel betalen, om zo te zeggen. Die komt zich wel onderwerpen aan David. En ezels in de Bijbel, nou ja, ezels zijn altijd een uitbeelding van gelovig overblijfsel. Waar dan ook. Het is wel vermakelijk, want op de achtergrond hebben we de figuur van Saul, die net zo goed het Joodse volk en daarmee de wet, of andersom, de wet en daarmee het Joodse volk vertegenwoordigt, net als Nabal. En de geschiedenis van Saul begint met ezels, die zoekt zijn. Die moet zoeken, kan hij niet vinden. Omdat ook daar de ezels een beeld zijn van een gelovig overblijfsel. En een gelovig overblijfsel is tamelijk onvindbaar voor de wet. Laat zich door de wet niet te pakken nemen. Gaat er vandoor. Hebben jullie die nog? Nou ja, ezels dus. En hebben het nog niet eens gehad over de ezel op de Olijfberg. En de ezel van Biljam. Aan wie de woorden gods waren toebetrouwd. Ja, het zit allemaal zo'nzelfde verhaal vast. Het is altijd gelovig overblijfsel. Ja. Goed, en ze zei tot haar jongelingen, vers 19... Oh, wacht even, we waren nog even bij... Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, vers 14. Je vraagt je af wie dan het evangelie predikt aan het gelovige overblijfsel uit de Joden. Hè? Oké. Ik heb er twee namen bij genoteerd, zomaar. Want ik vind het niet zo'n dringende vraag, hoor. Ik bedoel, ja, Abigail krijgt ervan te horen. Iemand moet het dat verteld hebben. Nou, dat staat er dan ook. Of dat dan ook een profetische betekenis heeft. Ja, anders had er misschien gewoon kunnen staan en Abigail hoorde hiervan. En dan had er helemaal niemand genoemd geweest. Dus nou is de vraag, waar is die jongeling dan een beeld van? Een jongeling uit de jongelingen. Ook leuk hoor. Een jongeling uit de jongelingen, een boodschap dat aan Abigail. Dan denk ik, nou ja, dan is het een van de 12. Of is het de 13e, die aparte. Dan kom je bij Paulus terecht. En ik geef de voorkeur aan Paulus, omdat ik die wel vaker tegenkom. Is wel vaker in de Bijbel zo'n figuur die helemaal niet opvalt, maar die wel de boodschap komt vertellen. Hè? Of die erop uitgestuurd wordt door David met de, weet je wat, met de mededeling. De, nee, door de, uitgestuurd wordt door Jonathan met de mededeling. Nee, hij ligt veel verder op die pijl. Nee, weet je nog? En wie is die man die daarvoor zorgt op de achtergrond? Weet je, die er zo'n beetje bij loopt, maar die wel het verhaal gangbaar houdt. En dat is makkelijk genoeg, want op precies dezelfde wijze wordt ons Paulus in het Nieuwe Testament geïntroduceerd. Op volstrekt overbodige wijze, maar historisch volstrekt overbodig. Of denkt u dat het een belangrijke job is om op de kleding te passen van de lui die met stenen gooien? Kan je misschien onder de Joden, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dat is niet aardig. Maar, hè? Maar u begrijpt toch hoe dat zit? En er was een jongeling bij die dan. En dan gaat het over het verhaal van Stefanus en hoe die tegenover het Sanhedrin, dat die afgevoerd wordt en dat die gestenigd wordt. Dat is een groot drama. En dan wordt ons verteld dat een jonge man met de naam Saulus, die paste op de. Toch? Hoezo? En wat maakt dat uit? Maar ja, het is net zo'n figuur als die pijlen moest dragen bij Jonathan enzovoort. En zo'n man kom je vaker tegen, hoor. Zo'n knechtje, bij Gideon geloof ik ook zo. Nou, dat komt veel vaker voor. En elke keer denk ik, ja, dat is toch Paulus, lijkt mij. En als het niet Paulus is, omdat het per se één uit de jongelingen moet zijn in de zin van één uit de 12, dan moet het Johannes geweest zijn, die zichzelf plaatst of vindt of bevindt op grote afstand van de Joden en dan toch aan de Joden predikt. En die dan ook nog een rolletje heeft in het boek Handelingen als enige van de twee apostelen, weet je wel, Petrus en Johannes zijn de enige die van wie nog iets verteld wordt in het boek Handelingen. Dat notabene heet Handelingen der Apostelen. Het waren er hooguit twee. En voor Johannes lees je alleen maar dat hij erbij was en verder ook niks. Maar toen maar. Maar ik denk het. Paulus bijvoorbeeld, ja. En daarna waren we bij. Zij zeiden tot haar jongelingen, vers 19. Trekt heen voor mijn aangezicht, zie ik kom achter u lieden. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Dus ze ging in optocht. De levensmiddelen gingen voorop. En Abigail kwam erachteraan. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed. Op de ezel, uitdrukkelijk. Gelovig overblijfsel, toch? Daar gaat het toch om? En dat zij afkwam in het verborgene des bergs. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. En zij ontmoetten hen. via het verborgene des bergs. Aan de achterkant van de berg langs, in het geheim, als bij verrassing enzovoorts. Maar het gaat om verborgene dingen, toch? Dat weet u toch? We hebben het over nieuwtestamentische tijd. Het ontstaan, de roep in de vorming van de gemeente. En hier een gelovig overblijfsel uit Joden. Het is er wel zeker, ja. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. En zij ontmoetten hen zo om de berg heen. David nu had gezegd, trouwens. Ik heb gezocht wat trouwens eigenlijk in het Hebreeuws is, omdat ik nauwelijks weet wat trouwens in het Nederlands is. Weet je wat trouwens in het Nederlands betekent? Dat bleek verbazend makkelijk te zijn. Het is ook afgeleid van trouwen. Dus er had net zo goed kunnen staan, zekerlijk. Wij hebben tegenwoordig alleen nog over, geloof ik, iets als in elk geval. Wat een raar ding is natuurlijk. Een geval is sowieso een raar ding. En in elk geval, als er maar één geval is en je hebt het over in elk geval, dat is ook raar. Het zijn vreemde termen die tegenwoordig gebruikt worden. Maar trouwens is helemaal goed. Ook via het Hebreeuws bedoel ik. Het is dat wat zeker is. In het Engels staat het trouwens gewoon zekerlijk. Surely. En dat is het. Dat wist David zeker. Zo is het. Ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Bewaard in de zin van bewaakt. Hè? In stand gehouden. Ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Hij komt aardig overeen met de klacht van de Messias reeds in Jesaja 49. Die zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar helaas, ze hebben niet willen. Ze wilden zich niet laten verzamelen. Jesaja 49, hè, die van. Ja. En dan zegt de Heer, als het ware, hij zegt, maar mijn loon is bij mijn God. En dat zijn woorden die we normaal kennen van David in de psalmen, maar die in Jesaja 49 via Jesaja dan woorden worden van de Messias. En terecht. Zeker, ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, alsof dat er niets van alles wat hij heeft gemist is. Dat staat er nu voor de derde of vierde keer. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doet God aan de vijanden van David en zo doet hij daartoe, indien ik van allen die hij leeft iets tot morgen overlaat wat mannelijk is. Is dat niet wat grof allemaal? Dan zeg ik, ja, dat kan het zijn, maar waar David hier staat in de positie van de Messias als profeet, is dat zo grof nog niet. Je had toch mogen verwachten dat de Heer na zijn opstanding uit de dood een oordeel gebracht zou hebben over de Joodse natie als zodanig, die natie die hem officieel niet alleen verworpen heeft, maar ook gekruisigd heeft. En met de natie bedoel ik natuurlijk toch gewoon het Sanhedrin, de regering. Dat is het volk. Toch? Wat is niet gebeurd? Nou ja, Jeruzalem en de Joodse staat is vernietigd geworden, maar dat is enige decennia later pas. Helemaal aan het eind van het verhaal staat niet eens meer in de Bijbel dat het gebeurd is. Maar toen maar. Maar niet meteen na de opstanding van Christus bedoel ik. Hè? Dus, daar gaat het hier ook over, maar het zou wel voor de hand gelegen hebben als de Heer dat gedaan had. Definitief een oordeel over de Joden. En in grootste delen van het christendom wordt geleerd dat dat min of meer ook gebeurd is. En dat de rol van het Joodse volk, als je dat een rol mag noemen tenminste, in de geschiedenis is uitgespeeld. En het antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, was zonder aarzelen ja. En als je dan zegt, maar dat kan toch niet, want er staat in de Bijbel dat het niet zo is. Dan zeg maar, ja, maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En de kerk is zijn volk. Dus dat volk is niet verstoten. Hetgeen een volstrekt academische, theoretische opvatting is, die natuurlijk door een normaal mens niet te volgen is. Nou ja. Zo doe God aan de vijanden van David. En zo doe ik daartoe, indien ik van allen nog iets overlaat tot de morgen, wat mannelijk is. Een oordeel over het hele huis, in de zin van het hele bedrijf, familie van Nabal. Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. Dat is trouwens de normale manier van buigen voor de koning. Gewoon voorover, uitgestrekt op de grond. Ja. Alsof men dood is, dat is ook de symboliek ervan. En daarna word je aangeraakt met het toverstafje. Nee, met de scepter bedoel ik. En dan sta op. Dan heb je je leven terug en dat heb je dan ontvangen van de koning. Het is gewoon een uitbeelding van ontmoeting met de koning en dan wedergeboorte. Het is zo messiaans als je het maar denken kunt. Maar het wordt onder een heleboel volken van oudsher gepraktiseerd. Precies zo. Ja. Kortom, zij boog zich ter aarde, want zo heet dat. En zij viel aan zijn voeten en zei, och mijn heer, mijn zij de misdaad, en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken en hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn heer, stel toch zijn hart niet aan deze Belialsman, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij, ze doet een beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid wegens gebrek aan intelligentie. Die las ik gisteren nog in de krant, dat kan niet, hè? Dat moet het vandaag geweest zijn. Was het zaterdag? Hè? Ik weet niet meer waar het over ging. Over. Nou ja, dat was het verhaal van de verdediger, geloof ik, van de advocaat. Van. Nou ja. De man is niet intelligent genoeg. Oh, dat was voor de rijdende rechter of zoiets. Zo'n verhaal was dat, maar ik kijk geen hetzelfde televisie, dus ik weet niet wat er echt gebeurd was. Maar ik vond het wel vermakelijk, joh. Gelijk zijn naam is, al zo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezonden hebt. Zo van, sorry, als ik erbij geweest was, zou er anders gereageerd zijn. Maar ik was er niet bij, het is buiten mij omgegaan. Toen al. En nu, mijn heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere, let op dat het is Jehovah, hè? Die naam staat er. Hè? Het is Jehovah die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu, dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn Heer kwaad zoeken. Waar het eigenlijk over gaat, is over dat merkwaardige verschijnsel dat de Heer Jezus aan het kruis bidt voor dat volk dat hem verworpen heeft en gekruisigd heeft en zegt, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Die ruimt tamelijk goed op. Hij heet Nabal en dat is ook wat hij is. Zo heet hij en hij is inderdaad dwaas. Vergeef het hem, want ze weten niet. En wat Abigail zegt, is ongeveer dit. Vergeef het die Nabal, want hij weet niet wat hij doet. Hij weet niet waar hij mee bezig is. Dat neemt niet weg dat wel degelijk een oordeel over het Joods volk gekomen is. Maar men zou begrijpen dat het gaat om twee verschillende dingen. Het ene is dat men hem gekruist heeft in betrekkelijke onwetendheid. Of die onwetendheid verwijtbaar was of niet, dat wordt er niet bij vermeld. Als ik de evangelie lees, Matthäus, Marcus, Lucas, dan denk ik, nou ja, Als de Joden in die dagen niet meer gehoord hebben dan dit, dan wisten ze niet veel, want het meeste is nogal cryptisch wat hen gepredikt is. Mocht u nou denken, maar ik begrijp het allemaal wel wat daar staat, dan moet ik zeggen, dat komt omdat u de rest ook gelezen hebt, Romeinen, Korinthe, Galaten en wat er me verder volgt. En dat u dus netjes alle verwijzingen uit het Oude Testament gelezen hebt en dus het een en ander in de juiste context hebt kunnen plaatsen. Maar als je niks anders hebt dan die enkele zin, enkele opmerking die ook de tijdgenoten van de Heer niet begrepen, dan heb je niet veel meegekregen eigenlijk. Het is nog allemaal bedekt. Zie? Maar het punt is dat de kruisiging als zodanig wordt de Joden ook niet aangerekend. Dat is wat hun vergeven wordt. Onder het motto, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar het oordeel dat God gebracht heeft over het Joodse volk, leidend tot de ondergang van de Joodse staat, en in ieder geval de val van Jeruzalem, de verbranding van de tempel en wat het maar was, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, dat is niet omdat ze de Heer gekruist hadden, maar omdat ze de Heer hebben afgewezen. Als Messias. Daarna. Dat wil zeggen, in de dagen van Handelingen. En dit is ook de volgorde, want wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie ze gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, dat zal niet vergeven worden. En dat is de volgende fase. Dat is die van in de dagen van Handelingen. De dagen waarin de Geest sprak via de discipelen, de apostelen, de profeten, of hoe ze maar heten, aan het Joodse volk, waarin hen gepredikt werd van, oké, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en hem gemaakt tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En wat de wet niet kon doen, heeft God gedaan via Christus. En hoe het maar heten mag in al die leerstellige uitspraken later in de brieven, maar ook al in Handelingen natuurlijk. Maar dat heeft men afgewezen. En wie dat afwijst, Jood of heiden, wie dat afwijst, komt onder het oordeel Gods recht. En dat is dus wat met het Joodse volk gebeurd is. Een oordeel niet vanwege de kruisiging, maar op grond van hun ongeloof. Het maakt hen bovendien onbekwaam om de priesterlijke functie van Israël te vervullen. Zoals beschreven in bijvoorbeeld Hosea 4. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, terwijl gij mijn woord verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zal bedienen. En dat gaat maar niet over priesters, het gaat over het hele volk. Maar dan is het de context. Heb u die nog? Nou ja, dat is van toepassing op het Joodse volk. En dat is waaraan hier gerefereerd wordt. Abigail doet een goed woordje voor Nabal. Dat is wat ze doen, ze probeert het alsnog goed te maken. Maar het komt met Nabal niet goed, maar dat is 10 dagen later, dat is sterft. Hij wordt hier zo zonder meer gepasseerd. Goed. Dan staat er vervolgens, vers 27, dat ze zegt, en nu, dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn Heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden aan de jongelingen die mijn Heer voetstappen nawandelen. Dat wil zeggen, die zegen die zij aanduidt, dat waren 200 broden, 2 zakken wijn, 5 schapen, 5 matige roostkoren, 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen. Maar goed, hebben u die? Dat is haar betaling. En vervolgens vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk, vraag me af of daar hetzelfde woord staat als trouwens in vers 21. Maar dat weet ik niet. De Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Dewijl mijn heer de oorlogen des heren oorloogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Let op de merkwaardige uitspraak. De heren zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken. Dit is avant la lettre, heet dat. Dit is prematuur. Want pas in 2 Samuel 7 lees je... Dat komt pas na 1 Samuel, hè? Ja. Pas in 2 Samuel 7, als David koning is over heel Israël, of alle stammen. Dat is dus jaren, vele jaren na dit moment hier in 1 Samuel 25. Pas dan zegt de Heer tot David dat hij, de Heer, voor David een huis zal bouwen. En hij zegt erbij, uw huis zal bestendig zijn. De stoel des koninkrijks zal niet wankelen. Tot in eeuwigheid en dat soort dingen meer. Dat is de belofte dat de scepter ook niet zal wijken van het huis van David. Niet alleen niet van Juda, maar meer specifiek ook niet van het huis van David. In 2 Samuel 7. Maar Abigail is hier een stuk eerder en die zegt het meteen. De Heere zal zekerlijk voor mijn Heer, voor u David, een bestendig huis, koningshuis maken. Zij weet dat dus. Hoe zij dat weet, ja jongens en meisjes, wat moet ik daarvan zeggen? Dat zijn anderen die dit soort lintjes in Bijbels verhaal opvullen en die daar historische, dan wel Bijbelse romans over schrijven. Daar leent deze geschiedenis zich trouwens uitstekend voor. Misschien is het ook al ooit gebeurd, maar dan heb ik er geen weet van. Maar, want ik weet het echt niet. Maar als je Abigail leest als een beeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. In de dagen van, laten we zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en zeker Handelingen. Nou, dan is dat vanzelfsprekend. Dat is wat de gelovigen uit de Joden, de gelovigen in het algemeen natuurlijk. Maar gelovigen uit de Joden geloofden. En dat is ook wat wij geloven. Dat die troon van David vaststaat. Hoe dan ook, al was het maar omdat de Heer die troon toekomt. En hij staat vast, om zo te zeggen. Moeilijker hoeft hij niet te wezen. Moeilijker kan hij wel zijn hoor. Maar dat is nou mijn punt niet. Ik bedoel, een gelovig overblijfsel verwacht een Messias met een bestendige troon en een bestendig koninkrijk. En wat het maar was. En dat is... De notie die Abigail hiervan heeft. Ze moet flink bijbelvast zijn. En de aardigheid is natuurlijk wel, dat vind ik wel, dat voor zover je daar historische les uit wil leren, dan moet je eruit leren dat die Nabal, en zeker die Abigail, dat niet zomaar keuterboertjes waren, zal ik maar zeggen. Hè? Men zou die man niet onderschatten en die vrouw ook al niet. En ze vertegenwoordigen in de praktijk inderdaad een heel volk. Maar deze vrouw was dus voldoende ontwikkeld om te begrijpen dat God beloften gedaan had en dat die vervuld zouden moeten worden op een of andere wijze via deze David. Ze had er heel wat voor op de Israëlieten in Egypte, waarvan Mozes dacht dat zij in hem, Mozes, wel de van God beloofde verlossen zouden zien. Lezen wij in Handelingen 7. Maar dat bleek niet het geval. Maar hier had je dan toch minstens 1 dame die dan in de gaten had dat deze David de definitieve koning zou worden. In overeenstemming met de belofte gods uit het huis van Juda, uit de stam van Juda enzovoorts. En als zodanig erkent zij hem dan. En spreekt vervolgens over een gelovig overblijfsel in vers 29. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mens heren ingebonden zijn in het bundeltje, het bosje, een kleine verzameling, het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel uw vijanden zal weer slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. Het is literaire taal die gebruikt wordt. Maar dat het gaat inderdaad over een overblijfsel dat behouden zal worden rondom de Heer Jezus Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar daarover een volgende keer weer meer. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, voor dat levende woord dat u ons hebt nagelaten. Voor deze oude geschiedenissen die nog steeds actueel zijn en ons spreken over in bijzonder ook uw tegenwoordige werk. Wij danken u dat we steeds meer mogen komen tot kennis van u, die een plan der eeuwen uitwerkt en die ons daar een plaats in gegeven heeft. U, o God, die ons gemaakt hebt tot eerstelingen, tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven. Uit de vervulling bovendien van al die oud-testamentische beloften, maar bovendien als de dragers van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Daarom hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen, Vader, wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.